Welkom toekomstverkenner. Je luistert naar de Listening to the Future podcast aflevering 2. Mijn naam is Jarno Duursma en laten we luisteren naar de toekomst. Hey, welkom en leuk dat je er weer bent. Je luistert naar de Listening to the Future podcast en mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben trendwatcher digitale technologie, spreker en auteur. In deze podcast interview ik experts uit de digitale wereld en kijken we naar de toekomst door de lens van digitale technologie. We proberen nieuwe ontwikkelingen te zien, te duiden en te voorzien van context. Met optimisme en af en toe een kritische blik. Hoe gaat digitale technologie onze toekomst vormgeven? Dat hoor je in deze podcast. Wil je mij helpen en deze podcast delen op sociale media? Dat zou ik enorm waarderen. Abonneer je op deze podcast voor je wekelijkse portie tech diepgang. En laat alsjeblieft ook een 5-ster review achter op je favoriete podcastkanaal. En dat helpt me echt om de podcast verder te verspreiden. Wil je reageren op de show? Dat kan natuurlijk ook. Heb je ideeën over een onderwerp of iets opgemerkt wat beter kan? Laat mij dat weten op info@jarnoduursma.nl of via Twitter @LTTFNL. Dat is @LTTFNL. En wil je een genoemde link of artikel terugvinden? Dat staat in de show notes en die vind je op jarnoduursma.nl/podcast. Nogmaals, vind je deze show de moeite waard? Abonneer je en deel hem via LinkedIn, Twitter, Facebook, WhatsApp of een ander platform. Dat helpt me echt om hem verder te verspreiden. En dan nu, let's listen to the future. Wat is quantum computing? Waarin verschilt het van een gewone supercomputer? Wat zijn de use cases? Waarom is er zoveel opwinding en is die opwinding wel terecht? Wat doen IBM, Google, Tencent en Microsoft met quantum computing? Met quantum computers kun je encryptie verbeteren en breken. Hoe zit dat? En is het wel oké dat we grote techbedrijven met commerciële doelstellingen zoveel regie geven over een potentieel enorm krachtige technologie? Een paar honderd kilometer bij mij vandaan zit Arjan Stolk. Hij is een nieuwsgierige gedreven persoon die voldoening haalt uit het ingewikkelde simpel maken. Als PhD-kandidaat bij QTech wil hij met behulp van diamanten de fascinerende wereld van de kwantummechanica tot ver buiten het lab brengen. Het doel van zijn onderzoek is het verstrengelen van qubits tussen twee nodes, één in Delft en één in Den Haag. Deze link vormt het begin van een testbed voor het quantum internet in de Randstad. QTech is een in 2014 opgericht instituut voor geavanceerd onderzoek als samenwerking tussen de TU Delft en TNO. Samen met ingenieurs, wetenschappers en partners uit de industrie werken ze samen aan de missie het eerste schaalbare prototype van een quantumcomputer en een veilig quantum internet te bouwen. Arjan, welkom. Leuk dat je er bent. Voor jou ook de gebruikelijke vraag als altijd. Wanneer je luistert naar de toekomst, wat hoor je dan?
Ja, ik hoor kansen. Kansen voor het toepassen van fundamenteel nieuwe technologie op de werelds moeilijkste problemen.
Wauw.
Dat is
one-liner. Oké, Janne, prachtig. Ja, daar heb je even over nagedacht. Dat kan bijna niet anders. Wat leuk. Hey, we gaan het hebben over quantum computing. Dat is inmiddels helder. Wij hebben in de voorbespreking een lijst met z'n tweeën door, met wat volgorde. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Wat is quantum computer en waarin verschilt dat nou van een gewone supercomputer?
Ja, als we het hebben over quantum computing, hebben wij het over het toepassen van de kwantummechanica. Dat is een fundamentele natuurkundige theorie. Dat toepassen op het doen van berekeningen en opslaan en verwerken van informatie. Dus het is de overlap van computer science met quantum theorie. En hoe het dan verschilt van een normale computer kan je bijvoorbeeld als volgt zien. Als we kijken naar een normale computer, daarin wordt informatie opgeslagen en verwerkt in bits. Die bits die representeren de informatie in een 0 en een 1. En dan kan bijvoorbeeld de fundamentele unit waar die dan wordt opgeslagen, kan een stroompje zijn in een transistor. En dat stroompje in die transistor is bijvoorbeeld hetzelfde stroompje als een stroompje door een gloeilamp. In feite is daar natuurkundig geen verschil tussen. Maar wat een quantumcomputer doet, is dat het niet zijn informatie opslaat in dat soort macroscopische natuurkundige dingen, maar dat het echt dingen opslaat in de fundamenteel kleinste bouwstenen van de natuur. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een enkel atoom, of een enkele elektron, of een enkele spin. En dat soort dingen, dat zijn puur fundamentele kwantummechanische dingen die geen analogen hebben met de dingen in een normale computer.
Oké. Okay. Hey, en normaal is het in bits, dat is in eentjes en in nulletjes. Kun je uitleggen, hè, er wordt heel vaak gesproken over superpositie en kwantumverstrengeling. Hey, zonder heel diep onder de motorkap te hoeven kijken, maar wat maakt dat dan, waarom maakt het dat dan zo bijzonder?
Nou, bijvoorbeeld, stel we nemen het voorbeeldje van een qubit, van een spin. En je kan een spin zien, een spin van een elektron, als een klein magneetje. En dat kleine magneetje, dat kan omhoog staan, en dan is het bijvoorbeeld 0. En het kan naar beneden staan, en dan is het een 1. En dat zijn de twee toestanden die een qubit kan hebben. En die hebben ook dus in een normale computer heb je ook de bits 0 en 1.
Ja.
Die qubit kan echter ook in een superpositie zijn, en dat is een toestand tussen 0 en 1 in. Dus dan, dat is voor een qubit een prima manier om informatie op te slaan, terwijl het voor een bit niet mogelijk is. Een bit kan niet 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Mm-hmm. Nou, dus die qubit die kan meer dan 1 zit tegelijk zijn, die kan 0 en 1 tegelijkertijd zijn. En dat noemen we een superpositie. Dan is de qubit in een superpositie van 0 en 1. Nou, wat betekent dat dan voor de mogelijke computing power van qubits? Als je kijkt naar hoeveel toestanden een hoeveelheid qubits kan hebben, dan schaalt dat exponentieel. Dus als je kijkt naar één qubit, die kan dus twee verschillende toestanden tegelijkertijd hebben, 0 en 1. Maar twee qubits kunnen al 4 toestanden tegelijkertijd hebben. 3 qubits kunnen er 8, et cetera, et cetera, et cetera.
Ah, okay.
En dan zouden bijvoorbeeld 37 qubits zouden al net zoveel toestanden hebben als het geheugen in een laptop. En 50 qubits heeft al meer toestanden dan het geheugen van de grootste supercomputer op aarde.
Precies, de lijn is niet lineair. Hè? Het is er niet zo dat die van 50 qubits... Hè, want er was best veel opwinding toen we gingen ineens van 50 qubits naar 72. Waarvan je zou denken, goh, waar zit dan de vooruitgang? Maar omdat het exponentieel schaalt, daar zit de opwinding in.
Ja, een hele naïeve benadering is dat elke keer als je één qubit toevoegt, je het aantal toestanden verdubbelt.
Mm-hmm.
Dat je kan bereiken. Dus daar zit een groot deel van de magie in van quantum computing.
Ja, hey, dat is...
Dan noemde je nog een stuk, namelijk verstrengeling.
Ja.
En dat is iets wat een verschijnsel is tussen twee qubits, twee of meer qubits. En... dat heeft te maken met het feit dat qubits kunnen heel sterk gecorreleerd zijn. Dus de correlaties kunnen sterker zijn dan in de klassieke natuurkunde. En dat betekent bijvoorbeeld als wij een verstrengelde qubitpaar hebben, waarbij ik één qubit heb en jij in Groningen een andere qubit, dan kan ik mijn qubit vragen van wat is jouw toestand? En dan geeft hij mij een 1. En dan weet ik dat jouw toestand aan de overkant een 0 is. En vice versa. Mm-hmm. Als ik mijn toestand uitvraag van mijn qubit, het is een 0... dan is jouw toestand van jouw qubit in Groningen is het tegenovergestelde, een 1. En die correlaties tussen die twee qubits, die zullen altijd blijven bestaan. Het maakt niet uit hoe ver je ze van elkaar wegbrengt. Die correlaties die zijn er altijd. En dat is fundamenteel ook iets wat niet voorkomt in de normale natuurkunde, de klassieke natuurkunde. Dat is echt een kwantummechanische effect.
Ja, dat snap ik. En ik doe ook even advocaat van de duivel. Hè. Ik heb in mijn boek in 2017 De Digitale Butler een heel hoofdstuk geschreven over quantum computing. Dus ik doe af en toe ook even advocaat van de duivel vragen. Wat maakt dat nou uit of dat ze verstrengeld zijn? Wat heb je daar nou aan? Waarom is dat dan zo bijzonder? Dus in Groningen is het 0 en bij jou is het 1. En dat is aan elkaar gelieerd. Dan kun je het uit aflezen. Waarom is dat zo belangrijk?
Het biedt heel veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld het veilig communiceren. Dus stel wij hebben een machine die ons die elektronen of die verstrengelde qubits geeft. Eentje in Delft, eentje in Groningen. Dan kunnen wij die qubits gebruiken om een geheime sleutel te maken voor onze communicatie. Dus als je iets weet van encryptie, dan heb je daar eigenlijk altijd een sleutel voor nodig om je berichten te versleutelen en dan weer te ontcijferen aan de andere kant. Nou kan het uitdelen van die sleutel, kan je doen met behulp van zo'n verstrengelde qubitpaar. En waarom dat anders is dan wat we nu doen met versleuteling, is omdat we van dat qubitpaar, van dat qubitverstrengeling, kunnen we aantonen dat de geheime correlaties die plaatsvinden met die verstrengeling, die kan niemand anders, daar kan niemand anders bij.
Okay.
Dat is de fundamentele wet van de natuurkunde.
Ja.
Het is niet moeilijk, of je hebt er niet een jaar voor nodig of 10 jaar, maar het is onmogelijk om daarbij te komen.
Ah, oké. Okay. Dus dan wordt een daadwerkelijk niet te kraken manier om met elkaar te communiceren, dat zou dan via deze techniek kunnen verlopen. Oké. Okay. Hey, nog helemaal terug naar het begin. Ik lees even een stukje voor uit eigen werk. Hè. Ik heb een hoofdstuk, ik zei het al, geschreven. Ik heb jou dit ook gestuurd. Hè. Met quantum computing zouden we kunnen uitrekenen hoe het perfecte geneesmiddel op moleculair niveau gemaakt kan worden, door welke oorzaak veranderingen in het klimaat ontstaan, maar ook problemen met mobiliteit kunnen worden opgelost, of we kunnen nadenken over welk materiaal bij kamertemperatuur nog supergeleidend is. Wat een enorme impact zou kunnen hebben op onze energievoorziening. Arjan, zijn dit goede use cases en waarom wel, waarom niet?
Ja, je noemt een hele set aan problemen die inderdaad allemaal genoemd worden als mogelijke toepassing van de quantumcomputer. En ik wil het eigenlijk opdelen in... Ik wil een beetje de geschiedenis noemen van hoe het gegaan is met de quantum computing en een beetje opdelen in twee verschillende dingen. Kijk, als je kijkt naar de geschiedenis van quantum computing, dan is helemaal in het begin is eigenlijk gepostuleerd door Feynman, een bekende natuurkundige, die zei, zou het niet fijn zijn als je de natuur kan gebruiken om de natuur te simuleren? Want we weten dat de natuur luistert naar de kwantummechanica, dus waarom zouden we dan een klassieke computer gebruiken om de natuur te simuleren. En wat hij daarmee bedoelt, is dat de problemen... er is eigenlijk een hele grote set aan problemen die jij daar noemt. Bijvoorbeeld supergeleiding bij kamertemperatuur, of het gedrag van chemicaliën. Dat zijn eigenlijk allemaal natuurkundige problemen. Namelijk, er wordt de fundamentele vraag die je daar vraagt, is eigenlijk hoe zijn alle elektronen en hoe zijn alle moleculen nou eigenlijk gelinkt aan elkaar? En die vraag zou je heel goed kunnen beantwoorden met de quantumcomputer, omdat je daar een quantumcomputer hebt, dan heb je de mogelijkheid om dat molecuul bijvoorbeeld na te bouwen in een quantumcomputer. Mm-hmm. En de effecten binnen die quantumcomputer te gebruiken om bijvoorbeeld de grondtoestand uit te rekenen van zo'n molecuul. Mm-hmm. En dat zijn hele belangrijke vragen in die probleemstukken, die niet op te lossen zijn met een normale computer.
Kijk, dat ik wacht op totdat je dat zou zeggen. Hè? Want jij en ik moeten wat oppassen dat we niet heel veel kennis al als bekend veronderstellen. Hè? Nog even twee dingen. Dus die quantum computer die kan oneindig veel sneller iets doen dan een supercomputer. Dat is nog goed om even te noemen. Ten tweede wat we nog even moeten noemen. De quantum computer, wanneer die goed werkt, wanneer die stabiel is, is niet voor alle use cases. Hè, dat moeten we ook even noemen. Ten derde wat ik nog even wil noemen. De quantum computer is niet iets wat je binnen nu in 10 jaar op je bureau in huis hebt staan en waar we allemaal onze programma's mee gaan doen. Dat wil ik als drie korte opmerkingen tussendoor nog even doen. Wat ik ook nog eventjes, want we noemen nu een aantal use cases. Kun jij dan in het kort noemen voor welke use cases, supergeleiding noemde je al, moleculair niveau, mobiliteit, wordt ook vaak genoemd. Kun jij dan van een afstand eens beschrijven waar een quantum computer met die enorme kracht wel geschikt voor is en waar niet?
Oké. Je kan kijken naar een aantal problemen. Namelijk, je kan ook, laten we het zo bekijken. Als je nu een huidige supercomputer hebt, die bijvoorbeeld de Summit supercomputer van IBM. IBM. Ja, die heeft een bepaalde rekenkracht. Die geven ze weer in een aantal berekeningen per seconde. Stel je voor dat die kan bijvoorbeeld een molecuul uitrekenen, wat de grondtoestand is van een molecuul, of wat de eigenschappen zijn van een molecuul. van ongeveer 10 atomen. Pak een beetje. Stel nou dat je de volgende vraag hebt. Oké, we willen eigenlijk weten wat dit molecuul van 11 atomen, wat dat voor eigenschappen heeft. In de praktijk zou je daarvoor de rekenkracht van een computer moeten verdubbelen. Mm-hmm. Omdat het systeem wat je beschrijft is kwantummechanisch. Het systeem wat je onderzoekt is kwantummechanisch. Dus je ziet al heel snel dat oké, het feit dat je die 10 atomen kon uitrekenen, betekent niet dat je die 11e kan doen. En de 12e en de 13e en de 14e, het wordt exponentieel lastiger om dat uit te rekenen. Dus voor dat soort problemen, die dus exponentieel schalen in het aantal berekeningen wat je moet doen,
ja,
daarvoor geeft een quantumcomputer een edge.
Precies. En dan komen we ook op het vraagstuk van mobiliteit. He, dus bijvoorbeeld, je wil iets uitrekenen van, volgens mij noemen ze dat, maar dat doe ik even uit mijn hoofd, het handelsreizigersprobleem. Kun je daar nog iets over vertellen? Wat quantum computing op het gebied van mobiliteit zou kunnen brengen?
Ja, het handelsreizigersprobleem is een heel interessant probleem. Het is volgens mij een van de meest bestudeerde problemen die echt fundamenteel heel lastig zijn. En het gaat als volgt. Je hebt een set steden. En je bent een handelsreiziger en je wil al die steden wil je één keer bezoeken. En er is een bepaalde afstand tussen de steden en een bepaalde connectie tussen de steden. En dan is jou de vraag, oké, wat is dan de route met de kortste afstand tussen al die steden? En het vinden van de beste oplossing, dus met de minimale afstand, die is heel lastig. Dus als je dan één extra stad toevoegt, dan duurt het weer exponentieel langer om er weer met een nieuwe oplossing te komen. Dus het is heel moeilijk om daar zeg maar echt de optimale oplossing voor te vinden.
Ja, dus als ik het goed begrijp, dus overal waar quantum computing voor geschikt is, dat is waarbij er een onderdeel bij komt, waardoor het de moeilijkheid vaak exponentieel toeneemt. Dat zijn de vraagstukken.
Ja. Ja. En er zijn er een heel aantal van in de wereld, waarbij het dus echt heel erg zou helpen als er een tool is, een computer zou zijn, die problemen wel kan tackelen, wel kan aanpakken.
Oké, ik noemde in mijn voorstukje noemde ik klimaat bijvoorbeeld. Of neem mij dan eens mee wat zo'n quantum. We gaan straks overigens uitvoerig nog uitpluizen. Werkt dat al? Is dat nu al stabiel? Wanneer kunnen we dat verwachten? Maar we doen even hypothetisch. We hebben een goede quantumcomputer. Om mijn part, hoeveel qubits je ook maar zou willen. Wat lost dat nou voor het klimaat bijvoorbeeld op?
Voor het klimaat is het volgens mij van belang dat de huidige modellen die we hebben voor het klimaat, dat die niet de fijne genoeg resolutie hebben om een accurate voorspelling te doen voor de toekomst. Dus het zijn vooral, volgens mij zijn het vooral ook weermodellen die daar aan onderhevig zijn, dat er niet genoeg rekenkracht beschikbaar is om zo klein mogelijk, bijvoorbeeld een blok van 1 bij 1 bij 1 kilometer, om dat zeg maar door te rekenen wat daar de luchtstromen in zijn en zo een voorspelling te kunnen doen van het weer op grote schaal. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk zou willen, is het eigenlijk op kleinere resolutie de stromen berekenen en de temperaturen berekenen, zodat je een accurate voorspelling kan doen van het weer.
Ja.
Maar omdat je dus niet die resolutie hebt voor het voor het doen van die voorspellingen, je hebt niet de rekenkracht om die resolutie zo klein te maken.
Ja, dat snap ik. Hey, ik heb in 2016 al ooit een blog geschreven over, en met mij overigens vele anderen. Ik was enthousiast over quantum computing. Ik had met Leo Kouwenhoven gesproken. Die ook bij, zit hij nog bij TU Delft trouwens, volgens mij wel, toch? Of is die gelieerd?
Ja, hij is onder heeft een dubbele pet op.
Ja, en ik zat, ik heb één keer bij de koning mogen zitten. Hè, er was een soort congres over kunstmatige intelligentie. Daar zat ik ook naast Leo. Hij kan ontzettend enthousiast vertellen over dit onderwerp. En ik begon helemaal te tintelen. Ik dacht, het zit eraan te komen, jongens. Dit gaat gebeuren, potverdikkie. In 2016 schreef ik daar in 2017 in mijn boek. Verklaar eens die opwinding. Waar zit hem dat dan in? Hè? Want de use cases die je beschrijft zijn op dit moment ook nog wel heel specifiek. Of gaat dat zich uitbreiden na verloop van tijd?
Het is eigenlijk, je stelt meerdere vragen tegelijk, maar klopt. Ik zal proberen bij het begin beginnen. Wat ik al zei van Richard Feynman, die noemde van, zou het niet fijn zijn als we een quantumcomputer hebben? Hij voegde er ook gelijk aan toe dat het een heel moeilijk probleem lijkt te zijn. En dat maakte hem heel erg enthousiast. Van, het is een heel moeilijk probleem, laten we het gaan oplossen. Dus toen is eigenlijk de race begonnen. Toen zijn eigenlijk op twee fronten zijn mensen toe gaan werken. Zo van, oké, er zijn een aantal theoretisch natuurkundigen die dus gaan zeggen, oké, stel we hebben een quantumcomputer, wat kan je dan doen? En toen zijn de mensen gekomen met algoritmes. Shor's algoritme, Grover's algoritme, dat zijn allemaal personen die goed hebben nagedacht over dat soort onderwerpen. Die lieten zien dat je in principe zou je dus fundamenteel dingen kunnen doen die een klassieke computer niet kan. Nou, dat is allemaal mooi, maar iedereen dacht, nou, dat duurt nog wel decennia voordat we ooit de hardware hebben om dat te kunnen doen. Maar je ziet dat de laatste jaren ook de hardware ontzettend snel vooruit gaat. Dus je ziet dat je gaat van een controle over 1 qubit, van een welgecontroleerd systeem, naar de controle over tientallen qubits. En zelfs die vooruitgang, die laat al zien van, oké, mensen snappen steeds meer hoe je die dingen moet controleren en hoe je zo'n qubit systeem kan opschalen. En ook die ontwikkeling gaan snel. Dus het is eigenlijk een parallele vooruitgang.
Ja, precies. Dus er is steeds meer wat werkt. Er is steeds meer wat het doet. Deskundigheid neemt toe. En niet te vergeten, daar komt hij. Er gaat enorm veel geld in dit onderzoek.
Ja, hè, dus steeds meer.
Ik noemde al bijvoorbeeld Google, IBM, Microsoft, Tencent, Alibaba. Dus alle grote techbedrijven doen hier. En in San Francisco heb je nog D-Wave. Hoewel de vraag is in hoeverre is dat echt. Maar goed, dat is een zijspoor. Kun jij in het heel kort misschien een verschil aangeven tussen wat Google doet, IBM, Microsoft en misschien de Chinezen? Met als tweede vraag onze welbekende vraag over quantum supremacy. Dus kun je even aangeven wat gebeurt daar? Google heeft aangekondigd, wij hebben quantum supremacy. IBM had daar kritiek op. Dus kun je daar je bespiegeling over laten gaan?
Ja, laten we beginnen met quantum supremacy. Dat is inderdaad een goed punt. En daarna zal ik wat vertellen over wat voor verschillende ideeën andere bedrijven hebben erover. Dus als je dus op het punt bent van oké, we hebben die algoritmes die we graag willen draaien en we hebben hardware die steeds beter en beter wordt. Toen was in 2012 volgens mij, stelde iemand de vraag, John Preskill. Die zei van oké, we hebben algoritmes, maar daar heb je eigenlijk miljoenen qubits voor nodig. En dat hebben we gewoon nog niet. Maar we zien wel dat we steeds meer hardware tot onze beschikking krijgen. Dus toen zei John Preskill, oké, kunnen we een probleem verzinnen? Het hoeft geen nuttig probleem te zijn, het mag van alles zijn. Wat je wel al kunnen doen in een quantumcomputer, in onze kleine 50 qubits quantumsystemen, wat onmogelijk is voor een supercomputer. En hij noemde dat experiment quantum supremacy. Waarin je dus een probleem verzint, wat op een quantumcomputer, op een huidige quantumcomputer, die je nu al in je lab hebt staan, dat je daarop kan doen wat onmogelijk is in een supercomputer. En dat is die uitdaging is Google dus aangegaan. En daar hebben ze een paper over gepubliceerd recent. En daar hebben ze een chip met 53 qubits gebruikt om een experiment te doen. Wat ze ook hebben geprobeerd te doen op de Summit supercomputer. Dus een van de, volgens mij de snelste supercomputer op het moment op aarde. En het is misschien wel leuk om soort van door dat experiment heen te gaan, want het is heel inzichtelijk over wat het doet. In dit experiment, ik krijg de quantumcomputer en jij mag de Summit computer representeren. Dus oké, ik heb mijn quantumcomputer en het probleem wat we willen oplossen, dus we willen allebei hetzelfde probleem oplossen, maar ik heb een quantumcomputer, jij de Summit. En het probleem is van, oké, we zetten al onze qubits in de begintoestand. En we luisteren allemaal naar een scheidsrechter. En de scheidsrechter die zegt, oké, doe nu deze twee operaties op de qubit. En doe nu deze twee en doe nu deze twee. En hij gaat zo heel lang door en we moeten gewoon allebei moeten wij zijn instructies opvolgen. En om het eerst even makkelijk te maken, dan hoeven we eigenlijk ons alleen maar te concentreren op 4 qubits. Nou, dus jij doet jouw berekening op de Summit computer. Jij hebt jouw natuurkundige modellen in jouw geheugen staan. En jij bent er klaar voor. En die 4 qubits, nou, dat kan je makkelijk volgen. Want die 4 qubits passen makkelijk in jouw capaciteit. En ik kan ook die 4 qubits doen, want ik heb 53 qubits. Ik pak daar 4 van en doe daar mijn operaties op. En voilà. Maar dan gaan we steeds meer qubits erbij voegen. En de scheidsrechter vraagt elke keer aan het einde, oké, wat is nou de toestand van je quantumcomputer? Nou, en dan moet jij dus je berekening doen, maar ik kan mijn qubits meten. Ik kan direct vragen, oké, ik meet ze meerdere keren en dan kan ik de scheidsrechter stellen, dit is mijn toestand van mijn quantumcomputer. Nou, voor 4 qubits kan jij makkelijk meegaan, voor 5 qubits kan je meegaan. Maar naarmate je meer en meer qubits toe gaat voegen, voor mij gaat de meettijd niet zo snel omhoog. Want nou ja, ik kan mijn qubits tegelijkertijd aansturen, ik kan ze tegelijkertijd uitlezen, ik kan allerlei dingen direct doen op mijn quantumcomputer. Maar jij moet ontzettend veel berekeningen gaan doen en ontzettend veel geheugen heb je nodig om maar die toestand van die 53 qubits te gebruiken. En wat ze hebben laten zien, dat met hun algoritme hebben zij dus op hun quantumcomputer iets in 200 seconden kunnen doen, 200 seconden. Terwijl dat die Summit computer 10.000 jaar zou kosten.
Ja, en dan vind ik het interessante woord, zou kosten. Hè? Dat zijn twee woorden die waar vervolgens, want het was best indrukwekkend dat Google dat claimde. En de dag daarna zei IBM, ja maar ho, wacht eens even. Google, met jullie stoere praatjes, dat was zoiets. Niet 10.000 jaar, maar ik uit mijn hoofd 2,5 dag of zoiets. Kun je uitleggen wat daar gebeurde?
Ja, er is dus één probleem met de definitie van quantum supremacy. Namelijk, je stelt de eis dat het onmogelijk moet zijn voor de huidige computing. Maar die staat ook niet stil. Of tenminste, daar zijn ook ontwikkelingen in. Dus Google gaf ook de footnote mee. Zo van, oké, stel je voor dat mensen over een week komen met een slim, normale computing idee. Gewoon een computing idee van, oké, misschien kunnen wij met computing dit beter. Dan is het misschien niet 10.000 jaar, maar misschien dus een week of 2,5 dag. Maar wat nog steeds blijft staan, is de scaling van die exercitie. Dus wat ze in het paper ook hebben gedaan, is dat ze zijn dus inderdaad echt begonnen met 4, 5, 6, et cetera, et cetera. En je ziet dat voor de quantumcomputer is die scaling niet exponentieel, maar lineair. De scaling gaat langzaam omhoog in het aantal van qubits. Maar de scaling van de supercomputer, die blijft exponentieel. Dus evenzo als IBM dus zegt van oké, we hebben een beter klassiek algoritme verzonnen en nu doen we er 2,5 dag over. Ja. Als morgen Google komt met 60 qubits, dan doet ook IBM's manier er duizenden jaren over.
Oké, dus dat is toch wel een belangrijke footnote.
Zeker.
Wij hadden dit in de voorbespreking ook over. Is die aankondiging van Google, even los van dat het één heel specifiek, even los van dat de definitie misschien verandert, al die dingen meegenomen wat Google heeft gepresteerd, zou je daar de sticker doorbraak op willen plakken?
Zeker. Want wat dit eigenlijk vertelt, is dat het is voor het eerst dat we als mensheid een quantum systeem hebben gebouwd. Dus zo'n chip, het is echt een chip van 53 qubits, waarin we zoveel controle en zoveel know-how over hebben, dat we iets kunnen doen dat dus onmogelijk is op een normale computer. En onmogelijk met de aanhalingstekens van 10.000 jaar. En dan breekt er eigenlijk een tijdperk aan voor de quantum computing, waarbij je dus kan gaan nadenken van oké, we hebben nu dus een klein quantum systeem van 53 qubits. Ze zijn, hoe we ze noemen, is eigenlijk de NISQ-era, dus Noisy Intermediate Scale Quantum. Dus de qubits zijn niet perfect. Dus er vinden errors plaats, er vinden fouten plaats. En ze zijn een kleine schaal ten opzichte van de ideale uiteindelijke quantumcomputer. Maar in dit tijdperk, waarin we dus al Noisy en Intermediate Scale quantumcomputers tot onze beschikking hebben, kunnen we al dingen doen die niet kunnen op een normale computer.
Ja, en dan moet je... sorry dat ik je heel even onderbreek, Arjen, ja. Maar dan moet je me toch even helpen. Ik weet dat ik met een collega van jou een tijd geleden gesproken heb. Zij hield zich bezig met het reduceren van die noise, van die error, van fouten binnen die quantum computing. Maar dan doe ik toch even advocaat van de duivel. Want als dat allemaal, als daar nog noise is en die error rate is, hoe kun je dan garanderen dat als ik het handelsreizigersprobleem uitreken, dat het dan toch, dat zo'n computer het dan toch bij het rechte eind heeft?
Ja, dat is een goede vraag. Een hele goede vraag, zeker. Want het is juist de bedoeling dan dat je een algoritme verzint dat op zo'n noisy systeem toch het goede antwoord krijgt. Dat is niet gegarandeerd, dat ben ik het helemaal mee eens. Mm-hmm. Maar wat je ziet dus in het supremacy experiment van Google is dat er een probleem is waarvoor je dat kan garanderen en waarvoor dat werkt.
Ja.
En hoewel het een nutteloos probleem is in feite, want die lost geen supergeheime kamertemperatuur op.
Nee.
Heeft Google wel laten zien dat er problemen zijn die speed-up laten zien.
Ja.
Dus daarom is het nu ook belangrijk dat er mensen over nagedenken over wat dan de klassen van problemen zijn die je al kan draaien op zo'n noisy quantumcomputer.
Ja. Zijn die mensen er überhaupt of niet?
Ja, zeker.
Ja, jij bent er één, maar goed.
Ik ben er één. Mijn huisgenoot is er één. Okay. Die werkt ook bij Q-Tech. En wat die bijvoorbeeld doet, is die kijkt naar de energieniveaus van simpele moleculen. Want die hebben ook een noisy intermediate scale quantumcomputer in hun lab staan. En die doen daar ook simulaties mee van de chemie. Dus dat soort problemen, dat is één voorbeeld, bijvoorbeeld de chemie. Dat zijn al problemen waarbij je denkt de eerste toepassingen kan gaan zien met dit soort intermediate systemen.
Ja.
Dat je simulaties kan doen van moleculen en van dingen die ook kunnen draaien op zo'n noisy systeem.
Ja, en dan neem ik jou mee naar het jaar 2030. Deze podcast heet niet voor niets Listening to the Future. Wat hebben we dan over 10 jaar? We kijken even door de achteruitkijkspiegel naar de afgelopen 5 jaar, naar de ontwikkelingen. We doen even voor het gemak alsof dat de komende 10 jaar zo doorgaat. Wat hebben we nou over 10 jaar? Dan spreken jij en ik elkaar weer voor aflevering, 1100 zoveel. En dan zeg ik, goh, weet je nog dat we dat die toestand is? Hoe ziet 2030 eruit? Wat is dan ontdekt? Wat is dan gefixt? Wat is dan gemaakt? Wat is dan bedacht met behulp van zoveel qubits minder noisy quantum computer?
Ik denk dat de eerste problemen zullen problemen zijn bijvoorbeeld nieuwe batterijtechnologie. Hoe werken de energieniveaus binnen zo'n batterij en hoe kun je een hele efficiënte batterij maken? Een heel belangrijk probleem wat 10 jaar, 2030, hè? Dat is 10 jaar vanaf nu. Ik denk dat het lastig is om zo'n voorspelling te doen. Maar ik denk dat een manier is om daar naar te kijken, is dat heel veel dingen we ook nog niet weten over dat soort problemen. En het feit dat we dus die mogelijkheid hebben om nu dingen uit te gaan proberen op zo'n quantum computer. Want zoals je al zei, IBM, de IBM Quantum Experience, bij Q-Tech hebben we de Q-Tech Inspire. Dat zijn ook van die kleine quantumsystemen. Daar kunnen mensen nu gewoon gaan proberen en gaan leren over quantum computing. Om dus erachter te komen, wat zijn de algoritmes die we kunnen gebruiken voor de toekomst. Dus het is ook een tweesprong. Het is niet alleen aan de mensen die de hardware maken en die aan werken quantum computing om met de hardware te leveren, maar ook mensen die zitten met optimalisatieproblemen of chemieproblemen, om die in een vorm te gieten waarop ze op zo'n quantum computer kunnen draaien.
Ja, Dat weet ik, maar ik blijf je even uitdagen. Hè. Het is echt niet zo, Arjan, dat ik over 10 jaar tegen je zeg... weet jij nog, jongen, wat jij er allemaal geroepen hebt? Wat een onzin. Nee, Arjan, neem mij mee. We hebben, ik blijf je uitdagen, hè. Dat snap je. En we hebben een aantal voorbeelden. Supergeleiding, we hebben het gehad over chemie, over medicatie. We hebben het over meerdere dingen gehad. Maar neem mij eens mee nog. Toch, ik probeer het gewoon weer in wat zie jij, wat is dan gelukt, zeg maar? Zijn het al die dingen die ik nu noem? Of komen daar, zeg jij van, hé, je vergeet een belangrijke?
Ik denk dat nog één belangrijke is het... er is een probleem ook in de chemie voor het maken van kunstmest. Dat is een probleem dat heet stikstoffixatie. En dat is... dat wordt in een machine, wordt dat nu gedaan bij hele hoge druk en hele hoge temperatuur. Daar gaat volgens mij meer dan 1% van de wereld energievoorziening gaat naar dat proces toe.
Wow.
Dus dat is een enorme hoeveelheid energie. Terwijl een schimmel doet dat proces in het bos bij kamertemperatuur en bij luchtdruk. En die is er veel efficiënter in. En het hart van het probleem is ook het uitrekenen van het enzym of het chemisch actieve deel van die schimmel.
Ah.
We zouden heel graag willen weten als mensheid hoe dat werkt. Want als we dat kunnen uitvogelen, dan betekent dat wij net als schimmels heel makkelijk kunstmest zouden kunnen produceren. En dat scheelt dan 1% ja. in. Dus ik zou dat probleem heel graag op positief benoemen.
Interessant. Hey, jij noemde helemaal aan het begin encryptie. Hè? Dus het versleutelen, het garanderen van encryptie. In deze discussie, je zult deze vraag ongetwijfeld al heel vaak beantwoord hebben, maar er wordt ook gesproken over het kunnen breken van huidige normen van encryptie. Ja. Hè? Bijvoorbeeld mijn WhatsApp. Moet ik nu al stoppen met allerlei dingen te roepen op WhatsApp die over 10 jaar makkelijk te kraken zijn door de NSA of noem maar een partij?
Dat is een goede vraag. Ja, want het idee is dat inderdaad een quantumcomputer die kan bepaalde problemen binnen de encryptie zou die kunnen oplossen. En welk probleem dat precies is, is als jij met iemand wil, als jij met iemand geheim wil communiceren, dan wil jij een sleutel maken. En die sleutel die wordt beveiligd op dit moment door een moeilijk wiskundig probleem. En dat moeilijke wiskundige probleem heet de priemontbinding van een getal. En het is op dit moment is het heel lastig om als je 2 grote priemgetallen hebt, als je die met elkaar vermenigvuldigt, dan heb je een heel groot getal. Dat grote getal dat kan je dan gebruiken als voor je sleutel.
Ja.
Want de andere kant op, als je dat grote getal krijgt, is het heel lastig om die 2 priemgetallen te krijgen. En nou is een van de eerste algoritmes van de quantumcomputer die verzonnen is door Peter Shor, is een manier om dat proces heel makkelijk te maken.
Ja.
Maar nu is in de afgelopen jaren is gebleken dat je voor dat proces, dus wat Peter Shor beschrijft, dat algoritme, heb je eigenlijk miljoenen qubits nodig.
Ah, oké. Okay.
Dus dat is typisch zo'n zo'n voorbeeld waarbij je op een quantumcomputer, dus een hele stabiele quantumcomputer zonder errors, zonder met tienduizenden qubits, en dan praat je over dat het misschien een edge kan hebben voor dat specifieke probleem.
Oké, okay, dus heel nog even van een afstand, die priemgetallen, hè, dat is eigenlijk zo'n voorbeeld waarbij theoretisch zo'n quantumcomputer heel geschikt zou zijn, want heel veel tijd om uit te rekenen, en bij een stabiele grote quantumcomputer wordt dat dus heel makkelijk, maar nu zeg jij van zo'n vaart loopt dat niet, want je hebt en heel veel qubits nodig, en ook nog een algoritme die heel specifiek daar iets mee kan doen.
Ja. Ja.
Interessant.
Maar je weet niet hoe snel de vooruitgang kan zijn met die hardware.
Ja.
Want het probleem is inderdaad, als je dus op dit moment al die gegevens opslaat op een harde schijf. En je blijft gewoon mensen afluisteren en je slaat het op je harde schijf.
Ja.
En je wacht gewoon tot die quantumcomputer is.
Precies.
dan kan je met terugwerkende kracht al die dingen ontsleutelen.
Ja.
Dus er zijn heel veel partijen op de wereld die daar bang voor zijn, dat ook al komt je over 10 jaar, of over 20 jaar, of over 30 jaar...
Het wordt nu opgeslagen en gebruikt. Dit is een prachtig bruggetje naar de vraag die ik in mijn introductie stelde. Moeten wij wel zo'n potentieel enorm krachtige technologie in handen leggen van bedrijven die als doelstelling hebben om winst te maken? Is dat, of moeten we daar voorzichtig mee zijn?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het een samenwerking moet zijn tussen verschillende partijen. Ik denk niet dat... kijk, zeker omdat we weten dat dit de technologieën zo'n potentie hebben, is het goed om daar ook met z'n allen over na te denken wat dan de gevolgen daarvan zijn. Jij noemt het dan over bedrijven die winst willen hebben. Het gaat natuurlijk om wat voor toegevoegde waarde geef jij aan de samenleving met zo'n device. En ik denk dat daar ook een commercieel voordeel aan kan zitten. Daar komt wel bij kijken dat het juist nu ook de tijd is om over na te denken hoe je dat precies vorm moet geven en wat voor regelgeving je daarvoor moet hebben over hoe je deze technologie kan toepassen.
Natuurlijk, maar regelgeving loopt altijd ver achter op technologische ontwikkelingen. We hebben de afgelopen 10 jaar gezien dat we met name bijvoorbeeld Amerika en China zeiden, we moeten het aan de markt overlaten, hè, want we moeten innovatie niet in de weg staan. Ik snap jouw punt, jij zegt in feite, regelgeving, bedrijven, overheid, wetenschappers, we moeten allemaal samenwerken om te kijken hoe kunnen we dit goed inzetten. Hè, dat snap ik, dat is precies het goede antwoord. Tegelijkertijd, de praktijk is vaak heel anders. En moeten we dan niet daar, ik weet niet wie we, misschien ben ik dat, of misschien ben jij, of misschien moeten we dat met z'n allen, moeten we daar niet wat meer lawaai over maken om die regulering op gang te brengen? Net zoals je nu de regulering rondom kunstmatige intelligentie ziet.
Ja, ik denk dat je daar wel lessen uit kan trekken naar inderdaad wat jij zegt, dat achterloopt op de technologische vooruitgang. Maar ik denk dat niet alleen een probleem is van kwantumtechnologie, maar ook van andere technologieën. Mm-hmm. Maar ik zie daar als wetenschapper heb ik daar niet genoeg ervaring mee om dat in te schatten hoe je dat precies kan aanpakken. Maar ik denk dat het inderdaad het niets doen en het maar zijn gang laten gaan, dat wel een risico met zich meebrengt. Ja. Jazeker. Dus.
Oké, iets om alert op te zijn. Ik zal kijken of ik op Twitter of via de show notes dat we nog iets kunnen delen of kunnen aanhaken bij misschien initiatieven of artikelen die daarover gaan. Dat vind ik wel interessant. Ik kijk ondertussen ook even naar de klok.
Ja.
Ik wil het namelijk nog even hebben over, en dan citeer ik even van Wikipedia. Daar gaat hij. Een intensieve speurtocht om het Majorana fermionen in supergeleiders experimenteel waar te nemen, leidde in 2012 tot de eerste resultaten. In april 2012 publiceerde een Nederlandse onderzoeksgroep, het Kavli Institute of Nanoscience aan de TU Delft, onder leiding van Leo Kouwenhoven in Science, een geslaagd experiment. We hebben het over Majorana deeltje, over Leo Kouwenhoven. We hebben het over TU Delft, Microsoft. Wat gebeurt daar? Wat is specifiek daar nog even de moeite waard om te noemen?
Ja, herinner ik me ook nog aan dat we nog niet behandeld hebben wat bedrijven daar precies, IBM en Google, daarmee doen. Ik kan daar kort over zijn, of ik kan daar kort over vertellen. Namelijk dat IBM en Google, die proberen nu zeg maar de huidige technologieën van quantum computing, daar hebben we een aantal van, namelijk de superconducting qubits en spin qubits. Die probeerden zij in een schaalbaar prototype of een schaalbaar device te maken. En we weten al van die qubits dat ze dus noisy zijn, dat ze dus fouten hebben. Maar hun approach is dan oké, als we er maar genoeg hebben van die qubits, dan kunnen we er uiteindelijk een aantal gaan gebruiken voor het corrigeren van die errors. En dat we uiteindelijk dan effectief een aantal logische qubits overhouden waarmee we onze berekeningen kunnen doen. Dus dan willen ze eigenlijk met een bed van noisy qubits, willen ze uiteindelijk een noise-vrije qubit maken. Dat is niet de approach die Microsoft neemt. Wat die namelijk aan het doen zijn, is met die Majorana fermionen eigenlijk een zo goed mogelijke qubit bouwen die zo min mogelijk fouten heeft. En daarmee proberen zij een edge te hebben over de bedrijven die nu al die andere technologieën aan het ontwikkelen zijn. Namelijk, zij gaan er een soort van uit dat het heel moeilijk gaat worden om op te schalen naar heel veel qubits zonder ruis. Dus zij investeren nu meer in het maken van een betere qubit zonder noise. En dan kunnen zij, zodra ze die techniek onder de knie hebben, kunnen zij met hun betere qubit ook naar een design komen die waarbij je een quantum computer hebt met veel qubits.
Ja, interessant. Dus Microsoft zegt in feite, wij willen het eerst goed maken en dan opschalen, want jullie zijn al aan het opschalen, maar de vraag hoe stabiel dat uiteindelijk is.
Zo kan je het zien,
TU Delft werkt samen met Microsoft, hè, dus ik begrijp dat het voor jou misschien wat lastig is om daar iets over te zeggen. Wat lijkt jou een goede gok?
Sterker nog, Microsoft heeft zijn eigen lab opgericht in Delft. Samen met Kouwenhoven. Dus ze zijn echt present, zeg maar, op de campus. Qua natuurkunde is de approach van Microsoft heel erg interessant. Het is echt een heel exotisch materiaal en exotische systemen die ze bouwen. Maar mijn vermoeden zegt dat met de huidige ontwikkelingen, dat als je toch de mensen bij Google en Intel, dat die toch wel een edge hebben, ook zeker in de nabije toekomst.
Ja, en want in de verre toekomst.
Die hebben al systemen waarin je dus dingen kan testen, die je al in een cloud kan stoppen, waarmee je al publiciteit kan halen. En Microsoft heeft dat op dit moment nog niet.
Nee, dus
zeker in de komende 15 jaar geef ik de edge aan.
En is 5,10 jaar of 15 jaar?
5 tot 10 jaar.
5 tot 10 jaar. Ja, dat is goed.
Misschien dat tegen die tijd dat dan Microsoft zegt: oké, jongens, nu hebben wij onze qubit en nou gaan we ook.
Interessante tijd om te volgen. Hey, jij houdt je ook bezig met het quantum internet. Wat is dat? Is dat hetzelfde als 5G? Kunnen we het zo een beetje zien?
Nee, het is niet hetzelfde als 5G. Net zoals je 5G is eigenlijk gewoon de volgende editie van 4G, van het klassieke internet. Het quantum internet is eigenlijk het idee dat je een netwerk wil bouwen, waarmee je niet dus bits uitwisselt, maar waar je qubits uitwisselt. Dus je kan het zien als het internet voor quantum computers. En het is dus ook een fundamenteel ander netwerk dan een klassiek netwerk. Waarbij je dus door het uitwisselen van qubits je informatie verdeelt en je applicaties kan runnen.
Overigens, ik moest even lachen, want deze vraag had jij in de voorbespreking. Ik stelde de vraag terwijl ik het antwoord natuurlijk wel wist. Maar laat ik dan nog een vraag, vergelijkbare vraag. Wat maakt nou dat quantum internet zo interessant? Want we hebben al het internet, dus waarom zou je dit überhaupt tijd en moeite insteken?
Ja, dat is een goede vraag. Het idee is namelijk dat als je een netwerk hebt waarin je qubits kan uitwisselen, verstrengelde qubits kan uitwisselen, dat je daar dingen kan doen die fundamenteel niet mogelijk zijn in een normaal internet. En waar je dan aan moet denken is bijvoorbeeld wat ik al noemde met die versleuteling. Dat als wij nou een quantum internet zouden hebben, dan zouden wij met behulp van onze verstrengelde qubits, zouden wij een sleutel kunnen maken die niet gekraakt kan worden. Het kan niet gekraakt worden door een computer, maar kan ook niet gekraakt worden door een quantumcomputer.
En dat maakt een veiliger internet.
Dat maakt een veel veiliger internet, ja. Zeker.
En even voor mijn boerenverstand, wie gaat dat dan, dat internet, dus stel het lukt bij jou, van harte gefeliciteerd, er is quantum internet, maar dan ik voel aan mijn water, ik denk, dan gaat Google zeggen, hey, dit gaan wij doen en wij bouwen het internet voor iedereen. Of is dat wat cynisch wat ik dan denk?
Is dat een cynische blik? Want in principe, kijk, op dit moment vertrouw jij ook onze internetprovider die goed omgaat met onze data. Maar in een quantum internet hoef je alleen maar de wetten van de natuurkunde te vertrouwen.
Ja.
Omdat het de veiligheid zit gegarandeerd in de natuurkunde.
Ja.
En niet in een rekenkundig probleem. Het moet wel op een goede manier geïmplementeerd worden, het quantum internet. Als je nog steeds de achterdeur open laat staan, dan kunnen mensen nog steeds, je moet nog steeds zorgvuldig omgegaan worden met de data, maar in principe kan er fundamenteel veilig gecommuniceerd worden.
Ja.
Nog een toepassing van het quantum internet is bijvoorbeeld het linken van quantum computers. Want stel, als daadwerkelijk mensen computers gaan bouwen op bepaalde plekken, dan wil je daar ook verbindingen tussen hebben. En die verbindingen die kunnen niet alleen maar normaal internet zijn, want daar kunnen geen qubits over vliegen. Maar dat moet een quantum internet zijn.
Dat snap ik.
Om qubits uit te wisselen.
Hey, en dat quantum internet, hè, wanneer kunnen we daar gebruik van maken, denk je? Want jullie zijn daar nu volgens mij in Delft al best ver mee. Ik heb het idee zelfs ook, maar dat kun jij vast beter stellen, dat jullie wereldwijd ook koploper zijn. Of jullie doen heel veel goede dingen daarin. Wanneer kunnen we dat gaan gebruiken?
Ja, waar wij mee bezig zijn is, op dit moment zijn we bezig met het bouwen van opstellingen die we daadwerkelijk in verschillende steden in de Randstad willen gaan plaatsen. Dus wij willen een demonstratie van het quantum internet gaan realiseren in de Randstad. En de reden waarom wij denken dat we dat kunnen doen, is omdat we in het verleden al in het lab verstrengeling hebben aangetoond over lange afstand. En zelfs in een experiment op de campus in Delft in 2015... hebben we verstrengeling laten zien over een afstand van 1,3 kilometer.
Ja, dat weet ik nog.
En dus de volgende stap is nu dus echt tussen Delft en Den Haag.
Ja.
Dat is dus de eerste stap van de quantum internet in de Randstad. En daar willen we ook door telecomfibers heen gaan van KPN. Dus als we dat laten zien, van ja, we kunnen die fibers gebruiken die al in de grond liggen. Dat zal heel goed zijn om dat te laten zien, zodat je, want er ligt al een enorm fibernetwerk in Nederland. En als we dat ook zouden kunnen gebruiken voor het quantum internet, dan zou dat natuurlijk fantastisch
zijn. Komt dichterbij. Arjan, ik kijk naar de klok, het is tijd. Ik had nog een aantal dingen. Denk ik, oh, dit wil ik nog in dat, maar die doen we een volgende keer in een misschien een andere editie in de toekomst. Bedankt ontzettend voor je tijd en moeite. We spraken hier in de Listening to the Future podcast met Arjan Stolk. Hij is PhD-kandidaat bij QTech en dat is een instituut voor geavanceerd onderzoek en een samenwerking tussen TU Delft en TNO. Beste mensen, dit was aflevering 2 van de Listening to the Future podcast. Ontzettend leuk dat je geluisterd hebt. Nogmaals, vind je de moeite waard? Abonneer je op de podcastkanalen. Deel hem via sociale media. Heb je vragen en opmerkingen? Dat kan vanzelfsprekend via info@jarnoduursma.nl of via Twitter @ltTF.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.